Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer mogen spreken op deze manier en dat dit allemaal weer mogelijk is. Het is vandaag de zondag na Pinksteren. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over het vervolg eigenlijk op de Pinksterdag, de beschrijving daarvan. Dat vinden we in Handelingen 2. Ik heb als thema voor deze morgen uitgekozen: de laatste dagen zijn aangebroken, met een uitroepteken. Dus ja, daar willen we wat bij stilstaan deze ochtend. En we doen dat dan aan de hand van het tweede deel van Handelingen 2. En dat begint bij vers 14. En dan lezen we dat gedeelte door tot en met vers 40. Dus Handelingen 2, vers 14 tot en met vers 40. En daar staat: maar Petrus, die daar met de elf stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is het derde uur van de dag, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische man, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet geven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf, dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de beloften van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Nou, tot zover, want we zijn nu ook zo'n beetje aan het einde van de toespraak gekomen van Petrus. En ja, als je dit zo leest en je realiseert je op welk moment dit werd uitgesproken, want we bevinden ons hier nog steeds op die Pinksterdag, hè, die dag van de uitstorting van Heilige Geest, dan moet je eigenlijk wel concluderen dat dit een prachtige toespraak is. Prachtig ook in die zin, dat als je er achteraf tegenaan kijkt, en wij kunnen niet anders dan dat doen achteraf, ja, dat die toespraak zo precies en exact past in het plan dat God op dat moment had en aan het uitvoeren was. Alles wat daar beschreven staat en een groot deel van wat Petrus hier vertelt is niets anders dan een aaneenschakeling van profetische woorden, woorden uit wat wij noemen het Oude Testament. Dat heeft een plek in het plan van God, is in overeenstemming met zijn raadsbesluit, is in overeenstemming met zijn voorkennis. Nou, dus mooi om daarna te kijken en daarom ook fijn dat we daar deze morgen zomaar even de tijd voor kunnen nemen. Wat ook opvalt, dat is dat Petrus met een enorme vrijmoedigheid hier staat te prediken. Als je realiseert dat een aantal weken hiervoor hij nog degene was die de Heer Jezus verloochende, dat hij ook degene was tot wie de Heer Jezus had gezegd van: later, als je tot inkeer zult komen, dan zul je je broeders leren en leiden. Die Petrus, diezelfde Petrus, ja, die staat hier te spreken ja, alsof hij niet anders gewend is. En het mooie is dat we natuurlijk ook direct de reden daarvan vinden, want dat hij zo vrijmoedig kan spreken tegen al die mannen die daar staan te luisteren, dat is omdat hij deel heeft gekregen aan de Geest, aan de Heilige Geest. Daar staat in het vierde vers van dit hoofdstuk: zij werden allen vervuld met Heilige Geest. Hè, dat gebeurde op die 50ste dag. Zij werden allen vervuld met Heilige Geest. God gaf hen woorden, God gaf hen talen. En zij begonnen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dus God stort hier van zijn Geest uit. En wat ook weer mooi is, 10 dagen daarvoor had de Heer Jezus dat ook zelf al gezegd. En we weten dat toen hij opgestaan is uit de dood, dat hij 40 dagen lang met de discipelen vertoefd heeft en hen alle dingen vertelde met betrekking tot het Koninkrijk van God. 40 dagen de tijd nam hij daarvoor. En een van de dingen die hij zei op de vraag van: Heer, gaat u nou in deze tijd dan het koninkrijk herstellen? Een van de dingen die hij als antwoord daarop zei was: u, vers 8a, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Dus de Heer die had het al voorzegd, hè? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuigen zijn. Heel vaak merk je wel dat deze woorden ook naar onze tijd toegehaald worden en dat ze min of meer gezien worden als een soort bevel van God. Je zult mijn getuigen zijn. Maar zo is dat hier niet bedoeld. De Heer Jezus die spreekt hier uit wat er zou gaan gebeuren. Het zijn dus eigenlijk een soort voorzeggende woorden. En het eerste wat er zou gebeuren is dat zij de kracht van de Geest zouden ontvangen. En het tweede is dat zij de getuigen van de Heer, van Hem, zouden zijn. Nou, dat gebeurt. Je zou haar zeggen, zo gezegd, zo gedaan. Want nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, en dat wordt ook allemaal in Handelingen 1 beschreven, nadat hij naar de hemel is gegaan, is het nog 10 dagen wachten en dan stort de Heere van zijn Geest uit op degenen die daar aanwezig zijn. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook nog wel mooi, want het is ook goed om ons te realiseren dat die uitstorting van de Heilige Geest, waar hier sprake van is, dat dat de eerste keer is dat God van zijn geest uitstort. En hij doet dat over 120 mensen, 120 personen. Je kunt dat in het 15e vers van hoofdstuk 1 zien. Er was een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. Nou, en die menigte, dat zijn die allen die er waren, die waren allen eensgezind bijeen, zo staat er in hoofdstuk 2 vers 1. En dan is daar plotsklaps uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. En dan worden er tongen gezien als van vuur. En die verdelen zich en op ieder van die personen komen die tongen terecht. En dan worden ze vervuld met Heilige Geest. En dan beginnen ze te spreken. En er staat ook meteen bij in hoofdstuk 2 vers 5 wie de doelgroep is, tot wie ze gaan spreken. Maar goed, wat ik even zeggen wilde, dat is dat wat wij dus in Handelingen 2 beschreven zien, dat is de eerste keer dat God van zijn geest uitstort. En de eerste keer is natuurlijk altijd de belangrijkste, maar wij moeten niet denken dat het ook de enige keer is. Het blijkt dat als je het hele boek Handelingen doorneemt, dat de Heer 7 keer van zijn geest uitstort op mensen. En die mensen maken deel uit van zijn eigen volk. Hier wordt dat ook een beetje zichtbaar in het getal 120, een veelvoud van 12. Maar de laatste keer dat de Heer van zijn geest uitstort in de handelingenperiode, vind je in Handelingen 19, daar gebeurt het over op ongeveer 12 mannen. In Efeze is dat, Paulus is daar dan ook getuige van dat dat gebeurt, maar op ongeveer 12 mannen wordt de geest uitgestort. Dus het begint met 120 en dan krijg je nog een aantal keren en uiteindelijk kom je in Handelingen 19 terecht en dan heb je daar de 7e keer dat God van zijn geest uitstort en dat gebeurt op die ongeveer 12 mannen. Ja, en wat dan ook wel weer heel mooi is natuurlijk, dat is als je dat rijtje van 7 uitstortingen onder elkaar zet. Dat doen we wel eens vaker met dingen die in de Bijbel voorkomen, vooral dingen die 7 keer voorkomen, dan blijkt dat er altijd een middenpunt is, een middelpunt is. En dat is het vierde, de 4e keer dat er sprake is van de uitstorting van de geest. Nou, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan blijkt dat de 4e keer, dat is de uitstorting van de geest door de hand van Ananias op Saulus van Tarsus. Die net de Heer heeft ontmoet op de weg naar Damascus. En die ook in de bediening gesteld wordt. Want ook over Saulus is de geest gekomen. En vervolgens zou ook hij getuige zijn van de Heer, van de opgestane Heer. We hebben in hoofdstuk 2 kunnen lezen wat dat getuigenis precies inhoudt. Nou, dat heeft alles te maken met de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo werd ook Paulus daarin ingeschakeld. Dus het is eigenlijk een volmaakt geheel van uitstortingen van de geest die de Heere doet gedurende de handelingenperiode. En uiteindelijk heeft dat ook allemaal maar één doel, namelijk het antwoord geven, het antwoord laten zijn op de vraag van: Heer, herstelt u nu voor Israël in deze tijd het koninkrijk? Is dat wat er nu gaat gebeuren? We hebben er al zo lang op gewacht. Maar nu bent u dan opgestaan, u hebt geleden, u bent gestorven, u bent opgestaan. Nou, dan zal het toch nu wel zo langzamerhand het moment zijn dat het koninkrijk gaat komen. En nog steeds zegt de Heere, of ook dan zegt de Heere van ja, dat zijn zaken, tijden en gelegenheden die heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Maar je zult kracht ontvangen en je zult mijn getuigen zijn. En je kunt zeggen dat als dat getuigenis nou overal geloofd was door het volk, even heel menselijk gesproken, dat dan het koninkrijk ook daadwerkelijk gekomen was. Dus het antwoord dat de Heer Jezus geeft op die bekende vraag, dat is niet een ontwijkend antwoord, maar dat is een antwoord dat direct te maken heeft met de vraag van de apostel, namelijk de komst van het koninkrijk. Nou, even naar die toespraak, Handelingen 2, vanaf vers 14. dat gedeelte dat begint met de volgende woorden. Petrus, die daar met de 11 stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, laat mijn woorden tot uw oren doordringen, deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is het derde uur van de dag. Nou, daar zie je aan dat Petrus zijn toespraak houdt, ja, naar aanleiding van wat er in vers 12 en 13 gebeurt. Je moet je voorstellen dat de geest van God uitgestort is op die groep van 120 personen. Zij beginnen in allerlei talen te spreken. Er zijn ook allerlei mensen daar in de buurt die horen dat. Hè, en die denken van, ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Hè? Wat gebeurt hier wel niet allemaal? Maar elke aanwezige die hoort de apostelen en de discipelen in zijn taal spreken. Maar hij hoort ondertussen ook dat er allerlei andere talen gesproken worden die weer gericht waren op andere mensen. En dat gaf de indruk voor sommigen dat de apostelen eigenlijk dronken waren. En ze zijn vol zoete wijn. Er waren er die zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar anderen die zeiden van, wat wil dit toch zeggen? Er staat in vers 12, zij waren allen buiten zichzelf, raakten in onzekerheid en de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Of eigenlijk, wat wil dit toch zijn? En dat woordje dit, wat wil dit zeggen? Dat doet ons ook een klein beetje denken aan dat manna. Dat manna aan het begin van de geschiedenis van Israël, in de woestijn, Exodus 16, daar geeft de Heer het manna, brood uit de hemel, en zij noemen het manna. En manna betekent, ja, wat is dit? Dat weten we wel, wat is dit? En het is net alsof hier ook weer diezelfde vraag naar voren komt. Ook dezelfde vraag die klonk toen de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem had. Wat is dit? Vroegen de leiders van Jeruzalem zich af. Of wie is dit? Wie of wat? Ja, dat is hetzelfde woord in de grondtalen. Wat is dit? En nu weer. Die mannen die staan er te luisteren naar die apostelen. Ze hoorden wonderlijke dingen. Namelijk de grote daden van God in hun eigen taal. En ze vragen zich af, wat is dit? Wat gebeurt hier? Maar anderen die zeggen spottend, ze zijn vol zoete wijn. Misschien was het ook wel goede wijn trouwens, maar het was zoete wijn. Petrus gaat daar direct op in. Hij zegt van, die mannen die zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Het is het derde uur van de dag. Maar, zegt hij dan, dit is, en daar heb je het weer, dat dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan staat het er. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zo begint Petrus zijn toespraak. Wonderlijk, hè? Er staat in vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het is, mag duidelijk zijn dat hier dus uitdrukkelijk niet staat, dit is wat vervuld zou worden, of dit is wat de profeet Joël heeft gezegd en wat nu dan vervuld wordt. Het woord van Joël gaat hier niet in vervulling, maar dat wat er gebeurde was wel in overeenstemming met het woord van Joël. En daarom zegt Petrus het zo, en let wel, onder de volle leiding van de Heilige Geest. Hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan moet je eens opletten, want dan haalt Joël aan. En dan begint hij met te zeggen, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen, dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, ze zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. Nou, die woorden die Petrus hier van Joël aanhaalt, die beginnen met een verwijzing naar de uitstorting van de geest. En het eindigt met de komst van de grote en ontzagwekkende dag van de Heere. En nou blijkt opeens dat datgene wat Petrus hier van Joël aanhaalt, dat dat helemaal past in de woorden van de Heer Jezus uit Handelingen 1. En dat dat ook past in de woorden over de Heer Jezus in Handelingen 1. Want daar ging het, hè, we hebben dat net al gezien in de eerste plaats erover, dat de apostelen de Heere vroegen van: herstelt u het koninkrijk nu? Nou, en dan is het antwoord wat de Heer geeft: je krijgt kracht van de Heilige Geest. Je zult mijn getuige zijn. Hè, die kracht van de Heilige Geest die wordt ook inderdaad uitgestort en die wordt genoemd Heilige Geest. En je zult mijn getuige zijn, eerst in Jeruzalem, dan in Samaria en Judea en dan tot het einde van de aarde. Nou, en dan wordt de Heer Jezus opgenomen. En die apostelen, dat kun je wel voorstellen, die staan daar te staren in de hemel. He, op een gegeven moment zien ze hem niet meer. Hij wordt door de wolken onzichtbaar voor hun oog. En dan staan daar die twee mannen in witte kleding en die zeggen: Galileese mannen, waarom staat u daar omhoog te kijken naar de hemel? En dan moet je opletten. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus het gaat hier over de hemelvaart. En het gaat hier over de wederkomst. Want hij zal terugkomen. En de wederkomst luidt de dag des Heren in. Nou, als je nu naar Handelingen 2 gaat, dan zie je dat de woorden die Petrus aanhaalt van Joël, dat die beginnen met het uitstorten van Gods geest en dat die eindigen met de grote en ontzagwekkende dag van de Heere. En dat is uiteindelijk de dag des Heren, namelijk de zevende dag in dat heilsplan van God, de zevende dag waarin hij zijn koningschap hier op aarde zal vestigen. Herstelt u in deze tijd het koninkrijk van Israël? Nou, weet je, er komt in Handelingen een antwoord op die vraag. En hier hebben we hem eigenlijk. En wat nou zo mooi is, dat is dat Handelingen 17 tot en met Handelingen, dat vers 17 tot en met vers 20, dat die versen een tijdpad beschrijven vanaf de uitstorting van de geest naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus toe. Het begint namelijk met die uitstorting op dienaren en dienaressen en op jonge mannen en ouderen. En er zal geprofeteerd worden en al dat soort dingen. Ze zullen dromen zien. Van alles gebeurt er. Dat is wat er eerst gebeuren gaat. Dat is wat het eerste is vanaf dat moment van de uitstorting. Vervolgens wordt er beschreven dat de Heer wonderen zal geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. Nou, dat zijn woorden die worden in het boek Openbaring, worden die onlosmakelijk verbonden aan wat we dan wel eens noemen de laatste jaarweek van Daniël. De laatste periode voor de wederkomst. En na die periode, die laatste jaarweek van Daniël, zeg maar even die zeven profetische jaren die er nog aan zitten te komen, staat er: wordt de zon veranderd in duisternis, de maan in bloed, de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Dus daar gaat het naartoe. En het gevolg van het getuigenis van de Heere via zijn apostelen en discipelen zou dus in feite moeten zijn, mits er geloofd werd, mits dat getuigenis geloofd werd, zou in feite moeten zijn dat de Heer Jezus Christus zou wederkomen op dezelfde wijze als u hem ten hemel hebt zien varen. Hij zou wederkomen om vervolgens zijn koninkrijk op te richten. En dat zou meteen betekenen de komst van de grote en geduchte dag des Heren. Nou, zijn nou die laatste dagen aangebroken dan? Ja, feitelijk wel, want het eerste wat Petrus zegt, en daarbij haalt hij Joël aan, alleen als je dit vergelijkt met Joël, dan zie je dat hij het anders aanhaalt. Maar hier staat, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest. Dus als wij zeggen de laatste dagen zijn aangebroken, dan kunnen we dat inderdaad zo zeggen. Ja, 2000 jaar geleden zijn de laatste dagen in ieder geval al aangebroken, want toen was er al sprake van. En in die periode van de laatste dagen heeft God van zijn geest uitgestort. Nou, misschien wel mooi om heel even een paar teksten te lezen uit het Oude Testament. Twee stuks, namelijk Jesaja 2. Daar kom je namelijk die uitdrukking de laatste dagen ook tegen. Jesaja 2. Daar staat in het tweede vers: het zal in het laatste der dagen geschieden. Als je dit in de Engelse vertaling leest, dan staat er: het zal in de laatste dagen geschieden. Dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvels. Die berg van de Heere, die staat, de berg van het huis van de Heere, die staat in de Bijbel ook wel bekend als Sion. En later zie je hier in vers 3 aan het einde staan: want uit Sion zal de wet uitgaan. He, dus die berg van dat huis van de Heere, ja, die staat voor het koninkrijk, het gezegende koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden. De laatste dagen, dus in de laatste dagen valt in ieder geval die periode waarin de berg van het huis van de Heere vast zal staan met een nieuwe tempel en alles wat daarbij hoort. Dat is één ding. Als we nu even verder bladeren naar de kleine profeten toe, dan gaan we inderdaad even naar Joël. En dan lezen we vanuit Joël de woorden die Petrus aanhaalt. Die vind je in hoofdstuk 2. Joël 2, vers 28. En daar staat: daarna zal het geschieden. Dus hoe het ook zij, als Petrus die woorden aanhaalt, vol van Heilige Geest, dan zegt hij: en het zal zijn in de laatste dagen. En hier staat: daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. En hier stopt de aanhaling door Petrus, wij lezen nog even verder. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Allemaal woorden die betrekking hebben op de laatste dagen, en waar ook een stukje invulling aan gegeven wordt. Petrus die zegt in Handelingen 2, het zal in de laatste dagen, en dan haalt hij die hele profetie van Joël aan. Maar die periode van de laatste dagen, dat is blijkbaar een lange periode. Om ook een beetje zicht te krijgen op de vraag van, ja, wanneer begon dat nou eigenlijk dan zo ongeveer? Nou, dan moeten we nog heel even in het Nieuwe Testament opzoeken, Hebreeën 1. Hebreeën 1. En dan wel het eerste vers. Daar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon. Dus God heeft gesproken in de laatste dagen in de Zoon. Nou, en dat is Als je kijkt naar wat gebeurt er nou allemaal in die laatste dagen, dan is de komst van de Heer Jezus Christus, het spreken van God door de Zoon, dat is eigenlijk het allereerste wat er gebeurt in de periode van de laatste dagen. Dus wij mogen eigenlijk wel zeggen dat toen de Heer Jezus op aarde was, dat de Heere, dat de Vader sprak door zijn Zoon, en dat daarmee de laatste dagen zijn aangebroken. En hoe moet je dan die laatste dagen zien? Nou, kijk naar het tijdpad. In die laatste dagen is God begonnen te spreken in de Zoon. Dood en opstanding, dat is waar het mee begint. De boodschap van de dood en opstanding. Vandaar dat dat in Hebreeën of in Handelingen 2 zo benadrukt wordt. Het spreken in de Zoon. De uitstorting door de Geest. Vervolgens profeteren en dromen, de gaven van de Geest. Daarna bloed, vuur en rook in de hemel boven en op de aarde beneden. Vervolgens gebeurt het dat de zon verduisterd wordt en de maan verduisterd wordt. En dan breekt die grote doorluchtige dag des Heren aan, beginnend met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Je ziet dat dat één doorlopende lijn is. En dat is de lijn die in het boek Handelingen beschreven wordt en waarbij het de vraag was van: zal het geloofd worden, zal dit getuigenis geloofd worden of niet? Nou, achteraf praten, ik zei net al, we hebben het makkelijk, wij kijken achteraf en wij kunnen zeggen van: ja, wacht eens even, dat tijdpad, dat is eigenlijk onderbroken. Dus 2000 jaar geleden was het zo, zegt Petrus, dat in de laatste dagen God van zijn geest zou uitstorten. Dus toen waren die laatste dagen begonnen. De Zoon was er al geweest. En vervolgens moeten we zeggen dat alles wat daar in dat tijdpad staat, dat dat op het uitstorten van de geest na verder eigenlijk niet gebeurd is. Er is geen tijd van de laatste jaarweek van Daniël geweest. Er is geen grote verdrukking geweest, de laatste helft van die jaarweek. Er is geen wederkomst geweest van de Heer Jezus Christus. En het huis, of de berg van het huis van de Heere, het koninkrijk van God op aarde, is ook nog niet opgericht. Dus daar is in die laatste dagen is daar een moment geweest dat er een scheiding is gekomen, waardoor dat allemaal opgeschoven is naar de toekomst. En die laatste dagen zijn wat dat betreft uitgebreid naar de toekomst toe. Ze zijn uitgerekt. Zo zou je kunnen zeggen. En als je het zo zegt, dan zou je dus ook kunnen concluderen dat wij nu, want ja, dat hoef ik u niet te vertellen, wij leven in die periode die daartussen geschoven is, tussen het verloop van de tijdpad in, dat wij nu in feite ook leven in de laatste dagen. Want de laatste dagen beginnen globaal met het spreken van God in de Zoon toen hij als mens op aarde was, en eindigen met het spreken van God in de Zoon als hij zijn koninkrijk hier in deze wereld zal vestigen. En daartussenin leven wij. De laatste dagen zijn aangebroken. Nou, dat kon je toen de tijd inderdaad wel zeggen. En wij kunnen nu zeggen van: nou, wij leven ook in de laatste dagen. We zullen straks nog een tekst lezen waar dat ook gewoon letterlijk zo staat. Even weer terug naar Handelingen 2. Want het is ook wel bijzonder wat daar gebeurt. Hè? Handelingen 2, daar spreekt Petrus de Joodse mannen toe. En hij spreekt, zo staat dat in eerste instantie er. Hij spreekt, in vers 5 wordt dat beschreven. Nee, wacht even. Even naar vers 14. In vers 14 wordt dat beschreven. Hij spreekt tot Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dat is één ding. Nou, als je nou even terugbladert, dan zie je dat die lijn van dat spreken al eerder wordt opgepakt. Want er staat in vers 5: er waren Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Dat is één ding. Zij hoorden hen in hun eigen taal spreken. Dus apart, die uitstorting van de Heilige Geest, die vond plaats op Joodse mensen, die 120 personen die bij elkaar waren. En het getuigenis wat vervolgens ten gevolge van die uitstorting van geest wordt geuit, is ook weer gericht op Joodse mensen. He, dus de Heere die houdt het allemaal heel dicht bij huis, zou je kunnen zeggen. Joden in Jeruzalem, die woonden daar, godvrezende mannen uit alle volken onder de hemel, vers 5. Een stukje verder, daar zeggen zij, vers 8, hoe kunnen wij horen, ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? En dan wordt daar een opsomming gegeven, hè, dan staan daar al die landen, Parthen, Mede, Elamieten en zo. Als je de kaart, de atlas erbij zou nemen, dan zou je ontdekken dat ze uit het oosten komen, uit het noordoosten, ten opzichte van Israël gezien, hè, uit Judea zelf, uit het noordwesten, uit het zuidwesten en tot slot ook uit het westen en het zuidoosten. Dus al die landen om Israël heen, om het land Israël heen, die hadden Joodse mensen voortgebracht, die mensen waren in die taal geboren. En zij horen hen in hun eigen taal spreken over de grote werken van God. En zij zijn de doelgroep van het getuigenis dat de Heilige Geest hier geeft. En tot hen richt Petrus zich. Hij zegt dus in vers 14, Joodse mannen en u allen, die in Jeruzalem woont. In vers 22 zegt hij, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. In vers 29 zegt hij, mannenbroeders, want ja, ze maakten net met Petrus deel uit van hetzelfde volk. En in vers 39, daar staat dan, voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Kijk, en daar heb je die oorspronkelijke woorden uit Joël terug, die heb ik net even gelezen, erbij gelezen, woorden die Petrus niet aanhaalde, maar die woorden van Joël die eindigden op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal, dat roepen. En zo wordt dat ook hier door Petrus gezegd in vers 39, voor u is de belofte en voor uw kinderen. Dus wie zijn die u en uw kinderen? Dat zijn Joodse mannen. En omdat ze Joods zijn, behoren ze ook inderdaad tot het volk van Israël. Joodse mannen zijn voor u is de belofte en voor uw kinderen. Die u, dat waren dus Joodse mannen die in allerlei landen geboren waren. In allerlei talen geboren waren, maar zich nu in Jeruzalem bevonden. Voor u is de belofte en voor uw kinderen. En dan zegt Petrus erbij, en voor allen die veraf zijn. Zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Nou voert dat wat te ver nu. Maar die uitdrukking voor allen die veraf zijn, dat is een uitdrukking die in de Bijbel slaat op, niet op het Joodse volk, maar op het Israëlische volk. Zeg maar de rest van het complete volk van Israël. Dat is een uitdrukking die verwijst naar de 10 stammen. Nou goed, daar is die boodschap voor bestemd. Daaruit roept de Heere. En zo zie je dat ook in handelingen gebeuren. Overal waar dat getuigenis klinkt, daar wordt dat over het algemeen eerst tot Joodse mensen gesproken. En vervolgens ook tot anderen die zich er dan ook in gaan verheugen. Die aanhaling van Joël door Petrus in Handelingen 2, die wordt gevolgd, ja, door een machtig getuigenis. En ik zou willen zeggen, dat is nou, ja, in feite het spreken van God in de Zoon in de laatste dagen. En daar staat in het 22e vers, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Zo begint Petrus. En dan zegt hij, deze, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. maar God heeft hem opgewekt. Dus dat wat er met de zoon gebeurde, het spreken van God in de zoon, dat was overeenkomstig, vers 23, het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. Dus zo moest het ook gaan. Ja, je ziet ook in dit gedeelte verder niet dat Petrus die toehoorders iets kwalijk neemt of zo. Hij zegt gewoon waar het op staat, wat er gebeurd is. Jullie hebben hem gekruisigd. Klaar. En gedood, zegt hij erbij. Ja, maar voor de rest, hij legt daar verder geen schuld neer. Nee, want hij zegt van het is in overeenstemming met Gods raadsbesluit. En met zijn voorkennis. Nou, toen hij gedood was, toen de Heer Jezus gedood was, heeft God hem opgewekt uit de dood. Vers 32 zegt, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Dus dat laat wel zien dat het werk van de geest van God altijd is wijzen op de gestorven en opgestane Heer Jezus Christus. En Peter zegt, wij zijn er getuigen van. Ja, want hij zou de geest ontvangen en vervolgens getuigen zijn. En in vers 36, daar staat dan, laat heel het huis van Israël, dus dat is het complete huis van Israël, weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die u gekruisigd hebt. Nou zei ik in het begin al, dat Petrus die toespraak houdt naar aanleiding van die vraag, die verwonderende vraag van sommigen die zeiden, wat wil dit toch zeggen? Dat spreken in talen. En wat wil dat nou zeggen? Nou, en dan zegt Petrus in vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dit is het. Het is niet meer manna van wat is dit? Nee, dit is het. En dan gaat hij spreken over de Heer Jezus en dan is dat zo mooi, dat daar ja, zo'n nadruk ligt, komt te liggen op dat woordje dit. Dit en deze. Hè, vers 12, wat wil dit toch zeggen? Vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. In vers 23 staat, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. En in vers 32 staat, deze Jezus heeft God doen opstaan. En weer wat verder, in vers 36 staat, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus heeft gemaakt, namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. Uiteindelijk is het niet zozeer de vraag van wat wil dit toch zeggen, maar de vraag is wat wil deze zeggen, wat wil God zeggen over deze Jezus. En hij is tot Heer en Christus gemaakt. En hoe is dat gebeurd? Nou, dat is vanzelfsprekend gebeurd in zijn verhoging. Toen is hij tot Here en tot Christus gemaakt, die beide samen. Vers 34 zegt, David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Here, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. En dan komen die woorden. Dus dat zetten aan de rechterhand, Paulus beschrijft dat later in de Filippenzenbrief. En dan zegt hij dat de Heer Jezus uitermate verhoogd is. Dat hij de naam boven alle naam ontvangen heeft. En dat ja, in die naam ook alle knie zich zal buigen. Dat is de naam. De naam van God, de naam van de Heer Jezus Christus. En hij is degene die wij mogen kennen als ons hoofd. In 2 Timotheüs 3, vers 1, ik zal u dat even voorlezen, hoeft dat niet per se op te zoeken, maar daar staat dat Paulus schrijft, en Paulus schrijft dat in zijn laatste brief, dat Paulus schrijft, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, en ga zo maar door. Dus Paulus beschrijft een situatie in de laatste dagen, maar wel met betrekking tot de gemeente van Christus. Wij leven ook in die laatste dagen, omdat ze uitgetrokken zijn, omdat daar iets tussen geschoven is, een periode. En dat is de periode waarin wij leven. Nou, nog heel even, wat Handelingen 2 betreft. Als Petrus zo zijn woord heeft gebracht, hè, en hij eindigt met zijn toehoorders toe te spreken als de mannenbroeders. Hè, zo zegt hij in vers 29, mannenbroeders. Dan staan die Joodse mannen, die staan daar te luisteren. En er staat in vers 37, zij werden diep in het hart geraakt. Hè, dus zij werden door de boodschap aangaande de opgestane, de gestorven, gekruisigde, gestorven en opgestane Heer en verhoogde Heer, werden zij diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dus zoals Petrus hen aansprak als mannenbroeders, zo wordt hij en de zijnen op hun beurt ook aangesproken. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Ja, en dan zegt Petrus, en dat is eigenlijk het enige wat je zeggen kunt. Hij zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van Heilige Geest ontvangen. En want het is juist voor u bestemd, zegt Petrus. Wat eigenlijk een prachtig woord en wat een prachtige uitloop, hè, van de prediking daar toen op die Pinksterdag. Ik denk wel eens, ook wij kunnen van tijd tot tijd, ja, diep in ons hart getroffen worden door het woord. Zeker als het die delen uit het woord van God betreft waar het gaat over de gestorven en opgestane zoon. En over het lijden dat hij heeft moeten doorbrengen. Je leest daar getuigenissen van in de psalmen, in bedekte vorm en soms heel duidelijk. Maar je leest er in het Nieuwe Testament natuurlijk over. En het blijkt dat die boodschap van het lijden en sterven en opstaan van Christus, dat dat de basisboodschap is, ja, van het woord van God. En wij kunnen daar diep in onze hart, in onze harten, door getroffen worden. En ergens is dat, ja, eigenlijk maar geweldig. Dat is een werk van de Heilige Geest in onze tijd. He, dat we onder de indruk komen, ja, van de rijkdom van het woord van God, van die grote lijnen enerzijds en soms van die hele specifieke details anderzijds. He, we mogen de Heere danken, ja, voor alles wat Hij in zijn woord ons geschonken heeft. En we mogen wat dat betreft ook de Heere dankbaar zijn dat Hij behalve, ja, die doorlopende lijn met zijn volk, Israël, dat Hij ook nog een verborgen plan had. En dat Hij dat op dit moment aan het vervoeren is. En dat we daar zomaar deel aan mogen hebben. En daarmee deel hebben aan de verhoogde en verheerlijkte Christus. En dat we in Hem gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Amen. We gaan met elkaar de Heer nog danken. Lieve Vader in de hemel, we willen U danken dat U, Heere, gesproken hebt in Uw woord. Aanvankelijk door profeten, Heere, en toen sprak U tot Uw volk. En later, Heere, sprak U in Uw Zoon, toen de laatste dagen aanbraken. En ook weer sprak U toen tot Uw volk. En we danken, Heere, dat we daar toch oog voor mogen krijgen. Dat U, Uw eigen volk, ja, toch vooral op het oog hebt. Heere, als het gaat om het profetische plan. Maar we willen U ook danken, Heere, dat U een verborgen plan hebt, bleek te hebben. Heere, en dat we daar deel van uit mogen maken. Dat U ons zomaar levend gemaakt heeft door genade, dat U ons heeft opgewekt met de Heer Jezus Christus en dat U ons met Hem een plek gegeven hebt boven in de hemel. Vader in de hemel, we willen U daarvoor danken en we danken U, Heere, dat we ons daar ook steeds weer op mogen richten. Heere, ook daar waar het in de wereld waarin we leven er steeds minder aan toe gaat, het wordt steeds slechter. We kunnen dat getuigenis ook lezen van Paulus in 2 Timotheüs 3. Heer, ook in onze eigen levens kan het moeizaam gaan, kan het moeilijk zijn. Maar Heer, we willen U danken, ja, dat de grote boodschap van Uw woord toch is dat U de overwinnaar bent. Heer, en dat die overwinning gebaseerd is, ja, op het lijden en sterven en de opstanding en de verhoging van onze Heer Jezus Christus, die ons hoofd is. En we danken u zo, Heer, dat wij met hem in één lichaam verbonden zijn. Vader in de hemel, dank dat we elkaar, Heer, zo aan u mogen toevertrouwen, weten mogen van elkaar. Heer, dat we oog hebben voor die geweldige boodschap. Dank u wel, Heer, dat u zo en in dit alles tot uw doel komt. We loven en prijzen u daarvoor en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.